Het is de laatste avond van een serie van 5. Dus ik zei tegen mijn vrouw, misschien is het wel leuk dat je meegaat. En dat heeft ze gedaan. We vonden het leuk om samen hier weer deze kant op te komen. Welkom. We gaan het hebben over ziekte en genezing. Voordat ik dat ga doen, wil ik eerst graag een lied laten horen. Een lied wat mij heel erg heeft aangesproken in dit verband. En dat is Een Weg Naar U, zo heet het. En het is van Sela. En nou ja, goed, ik wil het gewoon laten horen. En nou, mooi lied, vind ik. Om mee te starten. Ik vind het een heel treffend lied. En één zin wil ik even aanhalen. Toch vind ik troost in dit geloof, mijn naam staat in het boek van leven. En dat is denk ik misschien wel de kern van mijn verhaal vanavond. Waar vinden we onze troost? Waar halen we onze kracht? Waar putten we onze hoop vandaan? Misschien wel in dat ene korte zinnetje, mijn naam staat in het boek van leven. En uiteindelijk gaat het daarom. En alles wat we in die zin meemaken in ons leven, ook als het ziekte is, en misschien zelfs ook wel genezing, uiteindelijk gaat het erom, niet om die ziekte en het gaat ook niet om de genezing, maar het gaat erom dat mijn naam staat geschreven in het boek van leven. En dat is een hele, en dat vind ik een kostbare diepe onderstroom van dit lied, waarop alles rust. Alle vragen, alle opmerkingen, alle strijd, alles komt terug in dit lied. Hè? 1000 vragen die me bang maken. Ik zoek, ik zucht en ik wacht al zo lang. En daaronder ligt het feit dat mijn naam staat in het boek van leven. En dat is een geweldige belofte. En daar wilde ik graag mee beginnen. Omdat dit thema, ziekte en genezing... Marinus had hem op de laatste avond gezet van de 5, serie van 5, om het even in die zin ook goed in te delen. En het is ook een thema wat denk ik diep gaat en wat ook soms heel veel vragen oproept, waar ook heel veel spanning omheen zit. Het is soms ingewikkeld en mensen zitten altijd in die zoektocht naar de vraag, komt er nou een antwoord op mijn vraag of toch weer niet? Wel genezing, geen genezing. Ongemakkelijke situaties kunnen erdoor ontstaan. En toch is het een thema wat we noemen omdat het helemaal hoort bij het Koninkrijk van God. Het hoort helemaal bij het Koninkrijk van Jezus Christus. En ook daarvoor is Hij gestorven. En dan vinden wij het soms lastig om met open eindjes te moeten leven. Althans, ik wel. En dat is ook hetgene waar we denk ik, en misschien is dat wel een van de grootste overwinningen, als je dat bereikt, dat je juist over die open eindjes en over die vraagtekens soms ook met elkaar gewoon eerlijk kunt spreken en het ook zo benoemt. Want wij hebben God niet, als het ware, in onze binnenzak zitten en wij kunnen niet bepalen. Ella, mijn vrouw, is op een wonderbaarlijke manier genezen van astma. Out of the blue, ineens, zomaar, boom, het was weg. Op gebed van iemand. Maar aan de andere kant van het verhaal is, we hebben ons de schijven uit de knieën gebeden om kinderen te krijgen in ons huwelijk en dat is niet gebeurd. Nou, ja. Hoe zit dat nou? Ik weet het niet. En het lastige is dat ik zo'n mannetje ben wat dan op zoek gaat naar antwoorden. En dan vergeet ik dat mijn naam staat geschreven in het boek van leven. En dan ben ik heel erg bezig met de waarom-vraag. En die overigens zeer legitiem is. Alleen ik heb ontdekt, ik krijg niet altijd antwoord. Nou, daarmee beginnend gaan we naar deze tekst. Jeremia 29 vers 11. En toch, vraagteken. Want ik weet... Wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen voor vrede, niet vol ellende. Een hoopvolle toekomst voor jullie. Dat zegt de Basisbijbel. Dat is de vertaling van de Basisbijbel. Ja, nou, dit is waar. Want het staat in Gods woord. En toch. Nou, daar kun je van alles invullen, hè? Wat ik wel leer uit deze tekst, en dat daarom ook wel die zin uit dat lied, mijn naam staat in het boek van leven. God is hier toekomstgericht. Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. En als je kijkt naar de vertaling en de opbouw van deze tekst, dan heeft dat natuurlijk te maken met onze toekomst in het leven. Maar God kijkt hier ook verder achter wat gebeurt er na het leven hier op aarde. En dat benadrukt hij ook hier in de zin van ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dus dat is gewoon waar. God is in die zin toekomstgericht, terwijl het in het hier en nu soms echt behoorlijk stormt. Psalm 23 vers 4, ook zo'n voorbeeld. Zelfs als ik door een diep donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor. Want u bent bij mij. Met uw stok en uw herdersstaf beschermt u mij en stuurt u mij bij. Het troost mij dat u dat doet, dat is de basisbijbel. De herziene statenvertaling die spreekt over een dal vol schaduw van de dood. Nou, dat is even wat concreter, hè? Dat past wat beter bij ons thema van vanavond. Dat andere, dat is, nou ja, een diep donker dal, daar kun je nog van alles ook wel bij bedenken. Maar een dal vol schaduw van de dood, dat is super confronterend. En dat gaat over ziekte. Kan het gaan, in ieder geval. En hier zie je dus ook weer dat aparte gegeven, dat God niet ingaat op wat dan die moeilijkheden zijn en dat er een donker dal is. Maar wat zegt hij? Of althans David in dit geval. Ik ben nergens bang voor. Want u bent bij mij. Wat een apart gegeven. En als je dan weet het leven van David. Nou, er zijn genoeg dingen waar hij bang voor geweest heeft kunnen zijn. Had kunnen zijn. En hij focust in dit verband op, zelfs al zou die gaan door een dal vol schaduw van de dood, hij is niet bang, want u bent bij mij. Nou, nog zo'n tekst. Even kijken. Matteüs, hoofdstuk 10. En wees niet bang voor de mensen, ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien. Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie vader het toestaat. Maar hebben we het over een mus, hè? Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie vader het toestaat. Ook weet hij zelfs precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. Weer dat hele aparte. Het gaat niet buiten God om. En hij zegt, wees niet bang. Want hij weet hoeveel haren er op mijn hoofd zijn. De positie ten opzichte van God is in dit probleem dus erg belangrijk. En daar zou ik mee willen beginnen. En tot slot nog eentje. Dat is een helemaal ook zo'n tekst die aan de ene kant super bemoedigend is, maar ook heel veel vragen op kan roepen. U heeft mij gemaakt. Bekende tekst, hè, wordt heel vaak gebruikt, ook pastoraal. Als het dan gaat over onze waarden en wie we zijn en waar we vandaan komen en de waarde van ons bestaan. U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder. Ik weet dat heel goed. U zag me al toen u mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag. Wat een gegeven, hè? Wat bijzonder is dat. Ik werd gemaakt, ik werd gevormd en het was nog helemaal niks, maar God zag het al. U zag me al toen u mij daar in het donker vormde, waar nog niemand anders mij zag. U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had. Dat is trouwens een spannende tekst. Nou nee, goed, gaat het niet over vanavond. Maar toen ik dus nog geen vorm had, het vormeloze, hè, daar wordt ook zo over gepraat tegenwoordig, hè, het vormeloze, dus dan maakt het niet zoveel uit. God zegt hier, toen je nog geen vorm had, zag ik je al. Goed. Even zijspoortje. Al mijn dagen, en dit vind ik belangrijk, al mijn dagen stonden al in uw boek toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd. Oké. Dus ook die dag van het moment dat ziekte toesloeg, stond in het boek van God. Ja, dat is een spannende gedachte. Al mijn dagen, dus niet één, we kunnen niet zeggen, een bepaald stukje uit mijn leven of zo, wat me even niet zo zint, of waar ik het moeilijk mee heb, ja, dat staat waarschijnlijk niet in dat boek van God. Nee, al mijn dagen stonden al in uw boek, toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd. Dus het hele pakket, wat we meemaken, staat in het boek van God. Wat heeft u, en dat is natuurlijk helemaal, ja, hoe moet je daar nou mee, hè? Wat heeft u prachtige gedachten, God, en zo ontelbaar? Nou, God weet van onze dagen. En toch kan dat een troost zijn. Al was het alleen maar om je te realiseren, oké, dat betekent dus ook dat hij erbij is. En dat hebben we ook in die vorige teksten gezien, hè? En zijn gedachten zijn prachtig. Nou, dat is altijd een uitdaging en ze zijn zelfs ontelbaar. Nou, er zijn dus heel veel gedachten van God over mij in dat boek. En ook als ik leef, waar hij gedachten over heeft. Wat heeft u prachtige gedachten? En nou, daar zit iets, en dan kom ik bij de volgende tekst. Of nee, niet een tekst, maar een volgende gedachte. Het heeft te maken met een eeuwigheidsperspectief. En dat probeer ik met deze teksten te laten zien. We zijn geboren om eeuwig te leven. Op het moment dat u werd geboren, startte uw eeuwig leven. Dat is nou eenmaal zo. En ook al zegt de wetenschap dat dat grote flauwekul is en dat het niet waar is en zo. Maar op het moment, 17 juli 1960, toen begon mijn eeuwige leven. Er is alleen ergens op die weg wel een belangrijk afslagje wat genomen moet worden, wat bepaalt welke kant ik op ga na mijn leven hier op aarde. Maar het is een eeuwigheidsperspectief. En ons huidige leven op aarde is dan eigenlijk maar een minuscuul speldenknopje. Je kan het niet eens, ja, niet laten zien. Als je dat vergelijkt met eeuwigheid, dan is dat maar minuscuul. En uiteindelijk zegt dan de navigatie bestemming bereikt. Ja, dat is mooi. Maar dat is wel afhankelijk van keuzes tijdens het speldenknopje. Dus dat is in die zin wel weer heel belangrijk, dat speldenknopje. Nou, daar heeft de Bijbel een boodschap van hoop over, hè? Wat dat helemaal heeft uitgewerkt. We gaan daar naartoe, ook straks weer met de Pasen. En ook in het hier en nu mogen we al, ik zou bijna willen zeggen, zonder dat ik dat niet eerbiedig bedoel, dat de stem van de navigatie van de Heilige Geest spreekt, bestemming bereikt. Dat kan nu al. Ja, dat kan. En dan is het uiteindelijk in die zin ook een boodschap van hoop. En hoe wij bezig zijn in ons leven, en zeker, ik heb dat ook gemerkt hoe wij omgingen bijvoorbeeld met het probleem van de astma en andere problemen en dingen met kinderloosheid. Ik heb heel veel energie gestopt in mijn welzijn van het speldenknopje. En dat is ook heel logisch, natuurlijk, hè? Want je leeft nu en je wil graag fijn leven, je wil graag goed leven, je wil graag als het kan zo lang mogelijk leven. En dat is ook heel normaal, dat is volledig legitiem. Maar ik merkte op een gegeven moment dat het me zo bezig hield dat ik met dat eeuwigheidsperspectief een beetje, ja, in de mist terecht kwam. Nou, het speldenknopje werd in die zin misschien wel een beetje te belangrijk voor mij. Aan de andere kant dus. Goed, nou, het eeuwigheidsperspectief is wat God vooral in zijn teksten laat zien. En, een uitdaging En die wil ik er graag even bij passen. Dat staat in 1 Samuel. Als ik hem zo snel kan vinden. 1 Samuel hoofdstuk 3. Dat is het bekende verhaal van Eli en zijn zonen en zo. Hè. En het gaat niet zozeer mij om dat verhaal, maar vooral om de reactie van Eli op wat er gebeurt. Want dat lijkt eigenlijk heel goed, maar dat is maar de vraag. Het is het bekende verhaal dat Samuel geroepen wordt. Hè. Hij slaapt en dan wordt hij wakker en dan denkt hij dat Eli hem geroepen heeft. Dan loopt hij naar Eli en twee keer en dan de derde keer zegt Eli, ja wacht eens even, ik ben het niet. God heeft jou geroepen. En dan krijgt op een gegeven moment zegt God tegen Samuel in vers 11. Toen zeide de Heere tot Samuel, zie, ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort de beide oren tuiten zullen. Te dien dagen zal ik aan Eli in vervulling doen gaan al wat ik over zijn huis gesproken heb van het begin tot het einde. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen, nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Eli worden verzoend door slachtoffer of spijsoffer. Heftig, hè? Samuel nu bleef liggen tot de morgen. Toen opende hij de deuren van het huis des Heren. Samuel zag er tegenop Eli het gezicht mee te delen. Doch Eli riep Samuel en zeide, Samuel, mijn zoon. Deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. Zo moge God u doen, ja nog erger, indien gij iets voor mij verbergt van het gehele woord dat hij tot u gesproken heeft. Toen deelde Samuel hem alles mee, zonder iets voor hem te verzwijgen. En hij zeide, Eli dus, hè? En hij zeide, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Ja, dat klinkt vroom, dat klinkt goed, maar eigenlijk, als je dat wel verder op door zou studeren, is het een heel passief leidend reactie. Het spoort bij Levi, of hoe heet die? Sorry, Eli. Het spoort in ieder geval niet aan tot actie. Het spoort in ieder geval niet aan tot, we staan er ernstig voor, we moeten er wat aan doen. Dat is bijvoorbeeld een hele andere reactie, zie je bij, Jona. Jona moest naar Ninive. Nou, daar had hij geen zin in. Nou, dat verhaal kennen we in de walvis, andere kant op. Walvis speelt hem eruit, toch terug naar Ninive en daar het verhaal vertellen. En tot grote schande, schrik van Jona, bekeert Ninive zich. Maar de boodschap was precies hetzelfde. God had gezegd, ik ga die stad omkeren. Er blijft niets van over. Nou, hij ging door die stad heen. 3 dagmarsen geloof ik. Hij vertelt dat verhaal. Nou, God gaat jullie... Het is over. Wat gebeurt er bij Ninive? Ze keren zich om. Ze gaan alsnog hun gedrag bijstellen. Terwijl ze dus die boodschap hadden gehoord. Het is afgelopen. En wat zie je? God het berouwt de Heren. Hè? God keert om. En gaat anders... ik zou bijna willen zeggen tot leed van... Jona, gaat hij anders met die stad om? En hier bij Eli zie je een andere reactie op leed. Dat is eigenlijk heel passief leidend. En daar zit soms wel een verschil in hoe wij omgaan met de dingen. Passief leidend of actief getuigend van de God van de hemel. Wandelen met God, zijn stem horen en vertrouwen op de herder van je ziel. En dat is, als het gaat om ziekte, ook een hele andere reactie op ziekte. En ik heb hier een citaat. Dat is niet van mij hoor, maar dat heb ik van Chef de Vrieze. Directeur van het CPC. Hij is... je kunt dat lezen in zijn boekje, dus dat kan ik ook gewoon noemen. Hij is getroffen door een vorm van... ik moet het even goed zeggen. Anders zeg ik dingen die niet kloppen. chronische lymfatische leukemie. Nou, een heftige boodschap. En hij zegt, mijn hoop is niet bouwen op kansberekening van genezing, maar op de volle zekerheid dat Jezus de overwinning heeft behaald. Hij staat er borg voor dat hij je veilig in het vaderhuis brengt. Wauw. Dat is nogal een reactie, hè? En ik zou denk ik, ja, maar goed, dat ben ik. Ik zou toch eerst wel eens neigen van, nou, hoe zit dat met die genezing? Daar ga ik zo meteen nog wat dingen over zeggen. Want het is heel goed om daar, om je daarna uit te strekken. Maar ik vond dit wel heel treffend, daarom heb ik hem erop gezet. Wat is mijn hoop, zegt hij. Mijn hoop is dat ik niet ga bouwen op kansberekening van genezing, maar mijn hoop zit in de volle zekerheid dat Jezus de overwinning heeft behaald. Hij staat er borg voor dat hij je veilig in het vaderhuis brengt, dat hij mij veilig in het vaderhuis brengt. En als een reactie op, nou, een boodschap die behoorlijk ingrijpend is, om het zo maar eens even te zeggen. Nou, deze sla ik even over, want dat hebben we de vorige keer helemaal uitgewerkt. Jacobus, hoofdstuk 1, in verband met verzoeking en beproeving. Nu even door naar nou, het thema zelf, om het zo maar eens even te noemen. Ziekte en gebed. Een dokter bezoeken is niet verkeerd. Ik heb in een cultuur gewoond, een poosje. En daar was het, nou, zo kun je het wel zeggen, denk ik. Wij zijn christenen, dus we hebben geen artsen meer nodig. Dat gaat mij 10 slagen te ver. Een dokter bezoeken is niet verkeerd en is zelfs aan te raden. Omdat een dokter toch ook heel goed dingen kan vaststellen en kan aantonen en adviezen kan geven en daarbij kan helpen. Dus dat even vooraf gezegd. Gebed, een ritueel of een zalving of belijdenis. En dit is wel even een dingetje. En dat is, wij kunnen God niet in beweging brengen als we maar voldoende gebeden hebben. Dat staat hier eigenlijk. Want dan kom je bijna uit in bezweringen van toverdokters. Dat is precies hetzelfde. Eigenlijk. Want als ik dan maar genoeg heb gebeden, of ik heb bepaalde rituelen gedaan, of ik heb een aantal dagen gevast, of ik heb nog veel langer gevast, of ik heb misschien wel 40 dagen gevast, ik ben gezalfd, ik heb al mijn zonden beleden, mocht het die er zijn. Ja, het wil niet zeggen dat God in beweging komt, dat hij geneest. En daar zit wel natuurlijk een ding waarin wij soms ook als christenen ons soms op een terrein bewegen waarin we bijna zeggen tegen de Heer, ja, maar hoe kan dat nou? Want we hebben alles gedaan wat we moesten doen. U bent eigenlijk verplicht om mij nu te genezen. Nou, dat is niet zo. Maar wat doen we dan? Wat doen we dan als we bidden? Want moet je dan niet bidden? Ja, natuurlijk moet je bidden. Moet je dan niet vasten? Ja, dat kan goed zijn om te vasten. Moet je niet gezalfd worden met olie? Ja, dat denk ik wel. Dat staat in Gods woord. Maar hoe zit dat dan met belijden van dingen? Is dat dan, hoe werkt dat dan? Het is een uitdrukking van je geloofsafhankelijkheid. Je beleidt daarmee dat je volledig afhankelijk bent van God en dat je niet, omdat je zelf aan allerlei rituelen voldoet, God in beweging brengt. En dat is, en daar maken we ook fouten in, denk ik, ook als christenen. En daar doen we mensen ook pijn mee. Daar leggen we soms ook valse verwachtingen neer. Hoe moet ik het zeggen? En wat er dan gebeurt, en daar kom ik zo nog wel op terecht, denk ik. Oh ja, dat is de volgende. Maar het gaat mij er even om, dus het bidden, hartstikke goed, doen. Een bepaald ritueel of zo wat erbij hoort voor jou, of omdat je denkt, nou, dat zo op die manier is het voor mij belangrijk om in de aanwezigheid van God te komen, doen. Zalven, doen. Beleiden als het nodig is, doen. Maar pas op, het is niet bedoeld om op een of andere manier God dan in beweging te krijgen. Want dat is hetzelfde als het slachten van 10 kraaien, opdat de afgod iets gaat doen in jouw familie. Ja, dat klinkt even heel bot, maar het is precies hetzelfde. God wil graag dat wij in alles wat we doen, ons afhankelijk opstellen ten opzichte van Hem. En het gaat om het zoeken van zijn aangezicht. En dan kom je bij een heel raar, nee niet raar, maar een spannend begrip. En dat is het begrip geloof. Geloofs, kijk, want wat zeiden we net? Geloofsafhankelijkheid. Ja, maar wat is dat dan? Als je kijkt naar geloof, pas op lieve mensen, het is geen opgepepte emotionele zekerheid. En ik ga geen namen noemen, maar bepaalde genezingscampagnes lijken daar heel erg op. Dat is gewoon één grote opgepepte emotionele zekerheid. En als het dan niet gebeurt, ja, wat is er dan aan de hand? Ja, dan heb je een probleem. En dan, wie wordt er dan met het trauma opgescheept? Degene die ziek is. Want dan ligt het aan jouw geloof. Of het ligt aan je vertrouwen. Of het ligt aan zondes in je leven. Of het ligt aan problemen in je voorgeslacht. Of het ligt aan, noem het maar op. Maar het kan nooit aan het geloof van de bidder liggen. Nou, ik denk dat Jacobus precies andersom zegt. Maar goed, daar komen we zo nog op terug. Maar geloof is dus niet, kijk, en daar ben ik zelf ook in gestonken hoor, daar wil ik heel eerlijk in zijn. Op een gegeven moment was ik ervan overtuigd dat we kinderen zouden krijgen. Zou echt gaan gebeuren. Nou, het is niet gebeurd. Was ik nou een koekoek of zo? Nee, ik was echt ervan overtuigd dat het zou gaan gebeuren. En het was gewoon één grote, hoe moet ik dat nou toch noemen? Het was een soort, ik dreef daar ook op. Het werd mijn leven, het werd mijn zekerheid, het werd mijn focus. En daar gaat het mis. Het ging dus niet meer om God, maar het ging om mijn gezinssamenstelling. Nou, en dat was emotioneel opgepept en daar hebben heel veel goed bedoeld, hè? Begrijp me heel goed, hè? Want ik wil niemand hier afzeiken of zo, maar heel veel goed bedoelde broeders en zusters hebben dat ook mee opgewekt. Door dromen en beelden en visioenen en profetieën en noem ze allemaal maar op. En het was niet van God. Maar het kietelde mij enorm in mijn emoties. En het deed me goed. En ik ging daarop drijven. En ik moest tot mijn grote schrik op een gegeven moment ontdekken dat God het niet was geweest die had gesproken. Nou. Dus geloof is niet zozeer die opgeklopte van halleluja, we hebben het, hè? Nee, het is het zoeken naar Gods wil in de situatie. Ik zal nooit vergeten dat mijn vrouw een keer tegen een voorgangersvrouw zei, die dol enthousiast op haar af kwam rennen, en is het al zover? Of bidden jullie nog voor het wonder? Dat ze zei, nee, wij bidden niet voor het wonder. De hele wereld ging stortte in voor die mevrouw. Want het werd gelijk geschakeld aan haar geluk, aan haar geloofsleven, aan onze huwelijk. En Ella zei broodnuchter, nee, we bidden niet meer voor het wonder. Want God heeft gezegd, Ja, dat was wel even heel... Er komen geen kinderen. Nou, dat kon niet. Dat mocht niet bestaan. Nou, niet genezen, dus geen geloof. En dat vind ik, daarom, ik kan daar niet voldoende bij op hameren. Dat is niet waar. Dus niet waar. En dat veroorzaakt alleen maar trauma's en rouw. En echt niet bij de bidder hoor, maar bij degene waarvoor gebeden wordt. En, want de bottom line is, God laat zich niet manipuleren. Want dat is hetzelfde als afgoderij en toverij. Nou, dat klinkt wel ernstig allemaal, hè? Maar is er dan nooit sprake van ongeloof? Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar je kunt het niet omdraaien. Want dat gebeurt heel vaak. Het komt niet uit, dus het zal wel ergens aan liggen. Wij willen het ook verklaren. Hè? We willen grip krijgen op de situatie. En dat is het lastige voor ons als mensen. We hebben hier geen grip op, lieve mensen. En mogen we ons er dan niet naar uitstrekken? Absoluut. Doen en blijven doen. Maar nooit vanuit de gedachte, ik zal God bewegen tot het moment dat hij het gaat doen. Kan niet. En dat is, daar lopen heel veel lieve broeders en zusters met zulke wonden rond, omdat ze hier, ja, en hebben ze er een probleem bij, zou ik bijna willen zeggen. Nou, bijna, het is gewoon zo. Goed, even kijken, een beetje pauze houden, hè. Geloof is dus niet een opgepepte emotionele zekerheid. Ja, ik ga toch maar even gewoon verder. Nog iets wat daarbij speelt. Oh, sorry, hij was er al. Kijk, ziekte en isolement is een groot gevaar. Delen doen we met iedereen, maar lijden doen we alleen. En waar dat nou van komt, dat laat ik even buiten beschouwing. En aan wie dat nou ligt, dat laat ik ook even buiten beschouwing. Maar dit is verschrikkelijk. Dat is hetzelfde als het vorige. Als je naast je ziekte ook nog eens een keer een schuldprobleem erbij krijgt. Of je komt in een soort van isolement terecht. Waar het dan ook maar van komt. Ja, dat is verschrikkelijk. Want we zijn immers als broeders en zusters aan elkaar gegeven. Om voor elkaar te zorgen. Nou, en soms ligt het ook gewoon aan de zieke zelf. Hè? Hij of zij die denkt, nou... Aan mijn lijf geen polonaise, wat soms heel begrijpelijk is. Het is ook goed om daarover te communiceren. Maar een isolement veroorzaakt altijd dat meeleven niet meer mogelijk is. Toch? Het getuigenis van het geloof van de zieke valt daardoor ook weg. Dat citaat van Chef, dat is natuurlijk, dat staat daar eventjes. Maar dat is een proces van maanden. Maar dat is een krachtig getuigenis. Op het moment dat zo iemand zich isoleert, valt dat weg. Nou, dit is meer, dat heeft te maken met een beetje de roze wolk doorprikken. De eindigheid van het bestaan, de realiteit van Christus. Dit is de realiteit van het leven. En dat kom je ook tegen in de gemeente, bij broeders en zusters. En die laatste, dat is een beetje ingewikkeld, maar ik heb hem toch zo opgeschreven. De vriendelijke liefde van God, kan die zichtbaar worden in deze situatie? Ja, dat kan. Dat kan echt. En dat heeft alles te maken met, ben ik bereid om naast mijn broer te gaan staan en te zeggen, joh, ik snap het ook niet, maar ik laat je nooit in de steek. Dat, ik zou bijna willen zeggen, dat is dragend, dat is helpend, dat is misschien zelfs wel genezend. En daar wordt die vriendelijke liefde, heb ik het maar genoemd, je kunt het ook noemen de vaderlijke liefde of de ja, broederlijke liefde, zusterlijke liefde. Maar goed, ik dacht nou, vriendelijk, dat is wel een veilige term. Maar daar wordt die vriendelijke liefde van God zichtbaar. Van ik weet het ook niet, ik heb geen antwoord, maar ik laat je niet los. Nooit niet. En we gaan samen door dit proces. En dat valt weg natuurlijk als een isolement zijn intrede doet. Nou, oké. Nu gaan we naar Jacobus. Want staat er dan niks in de Bijbel als het gaat over ziekte, wat we daarmee moeten? Jazeker wel. We pakken hem er even bij. Jacobus 5 bijvoorbeeld, een van de voorbeelden. Nou, een heel bekend gedeelte denk ik. Jacobus 5 vers 14 tot 18. Is er iemand bij u ziek? Nou, heel hele praktische vraag, hè? Dat begint eigenlijk helemaal mooi. Het begint eigenlijk al in 13, hè? Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moeden? Laat hij lof zingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed, en dan wordt hij spannend, hè? En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken. En de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijd daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Nou, dat stukje gaat dan even een andere kant op. Maar als het dus gaat over, wat zegt Jacobus daarover? En even heel kort, na de pauze ga ik daar dan over verder. De oudsten en de herders die bidden om genezing, de zieke roept, en die onderste is wel even een dingetje, de oudsten gaan dus staan in geloof. En wij drukken dat soms naar de zieke toe, hè? Nee, de zieke moet roepen, help, ik ben ziek, ik kan niet meer, ik weet het niet meer, ik ben ziek. En dan zegt Jacobus, dan ga je de oudsten roepen. En die komen, en die gaan voor je bidden, en die gaan in geloof staan. Ik denk dat dat de juiste verhouding is. En dat is ook zorg voor een schaap. Want anders moet het schaap zelf zorgen voor zijn eigen probleem. Als u snapt wat ik bedoel. Dit is geen garantie van succes of zo, hè? Daar gaat het me nou even niet om. Maar het gaat me er wel om dat we de verantwoordelijkheid leggen daar waar die ligt. Als het gaat om geloof. Heeft een zieke dan geen geloof nodig? Ja, natuurlijk wel, dat snap ik allemaal wel. Maar hier is Jacobus erg uitgesproken. Die zieke, wat moet die zieke doen? Roepen. Ik ben ziek. Help. That's it. En dan komen de oudsten, of de verantwoordelijken, of de herders, of hoe je dat ook maar allemaal wil noemen. En hoe het ook maar geregeld is in je gemeente. En die gaan staan in geloof. Bij die zieke, om die zieke, voor die zieke, bidden, etc. Salven. Kom ik zo op terug. Maar dat vind ik wel even een ding. Als er dan gesproken moet worden over geloof, als het dan toch moet, dan moet je je oudste aanspreken. En niet die zieke. Oeh. En dit is spannend, hè? Want als je... Nou ja, nee, goed, ik ga geen namen noemen. Maar dit vind ik wel een heel belangrijk ding. Omdat geloof altijd een heel spannend iets is. Kijk, een zieke, sommige zieken, lieve mensen, ze zijn wel een beetje uitgeloofd. Om het even zo te zeggen. Uitgehoopt. Het is soms gewoon op, het kaarsje is uit. Wat zeg je? Ja, uiteindelijk wel, want hij zegt ja, dat staat hier in het woord, dus ik... En hij roept, ja, ja. Maar dat is alles, hè. Niet verder, hoor. Niet gaan duwen naar meer. Roepen. Ja. Ja, 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 nee, hij staat er niet voor niks tussen. Hij roept. Ja. Oké, okay, laat dit maar even zakken. Ja, klopt. Even kijken, wat had ik daarover gezegd? Nee, ik ben wat meer gebleven in de praktische uitoefening, maar dat is een goede aanvulling. Het gaat zelfs als je door zou gaan en je gaat nog dieper in op die... hoe dat beschreven is, dan is de key van het hele verhaal, gaat namelijk over vers 15. Er zal hem vergiffenis geschonken worden en hij zal behouden zijn. En daar zie je weer, en dat is lastig, dat is weer een andere focus. Ja. Ja, maar dat bedoelde ik ook met die eerste teksten. Alleen... dat ontslaat ons niet als gelovigen of als herders om voor de zieken te genezen, te bidden, snap je? Ja. Oké, okay. Even pauze. Laat dit even zakken en dan kunnen we straks vragen stellen en zo en dan gaan we weer verder. We gaan verder. Nou, even wat praktische dingen, maar die zijn waarschijnlijk niet allemaal nieuw. Zalven met olie. Nou, olie is in de Bijbel altijd een symbool voor de Heilige Geest. Een teken van de Heilige Geest. Wat gebeurt er? Het is ook soms wel eens goed om dit uit te leggen als je met olie gaat zalven. Want de olie op zich is natuurlijk, het zit hem niet in die olie. Maar waar staat het voor? Het staat symbool voor de Heilige Geest. Het stelt de aanwezigheid van God centraal. En waar het eigenlijk een heel mooi teken van is, het is een verbinding maken met de Heelmeester. Dus met Jezus zelf. Een gelovig gebed, even een andere term die gebruikt werd in dat stukje van Jacobus. De terminologie die daar wordt gebruikt is niet dat je die ziekte als het ware wegbidt, maar dat je het onder de heerschappij brengt van Jezus Christus. En dan gaat het dus inderdaad, nou ja, dat zei ik al, het gaat om het geloof van hem of haar die bidt. Dat is even heel kort iets over, waar gaat het nou over, als je zalft met olie. Nou, het heeft vooral dus te maken omdat je die verbinding maakt met Jezus zelf. Overigens is olie, maar goed, daar gaat het nu vanavond niet over. Natuurlijk, voor heel veel dingen zie je dat in de Bijbel waar het voor werd gebruikt, het zalven met olie. Maar het gaat vanavond even over het bidden voor zieken. Nou, wat je dus doet, is dat je de aanwezigheid van God daarmee centraal stelt en dat je die verbinding met Jezus zelf tot stand brengt, om het zomaar even te zeggen. En wat je doet als je bidt in geloof, dat je niet die ziekte als het ware weg bent, maar je brengt het onder de heerschappij van Christus. Uiteindelijk is het Jezus die geneest. En het geloof is van jou die bidt, hem of haar die bidt. Zijn er vragen, nog opmerkingen? Ja, precies. En dat je dus... en ergens zit daar natuurlijk ook een verbinding met die bovenste. Hè? Dat klinkt wat plastisch, maar je nodigt Jezus uit in die situatie. Klinkt een beetje eng allemaal natuurlijk, spooky, maar het is gewoon dat je, hij geneest, snap je? Maar hij heeft ons opdracht gegeven om te bidden voor de zieken. Dus, dat is de kern van het geloof inderdaad, wat jij zegt. Je gelooft dat Jezus geneest. Maar weet je, er staan ook teksten in de Bijbel en dat maakt het altijd een beetje spannend. Daar wordt gewoon gezegd dat wij worden opgedragen om de zieken te genezen. En Even kijken of ik dat zo snel kan vinden. Nou, nee, dat wordt er toch niet zo. Nee. Maar kijk, als je naar de uitzending, zal ik maar even zeggen, van Marcus, aan het einde van Marcus, Marcus hoofdstuk 16, vanaf vers 16. Wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En dan komt die beroemde tekst. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. In de opbouw van de taal van deze zin gaat het over in mijn naam. Dus zeg maar namens Jezus. En dat is dus wel belangrijk dat je ook realiseert dat je... Want in de naam van Jezus is op zich geen toverspreuk of zo. In de naam van Jezus heeft alles te maken dat je in verbinding staat, in relatie leeft met Jezus Christus. Dan kun je in zijn naam iets bidden of iets doen. En anders wordt het een spreuk. Nou, en dan komt er natuurlijk de diehard die zegt, ja, maar in Handelingen zie je mensen die bidden in die naam van Jezus en er gebeuren wonderen. Ja, dat is ook zo. Maar als wij als gelovigen bidden en in, als je kijkt naar de teksten zoals die opgebouwd zijn, als wij worden opgedragen om te bidden in de naam van Jezus Christus, dan staat dat in relatie tot het feit dat wij een relatie hebben met Jezus Christus. Dan namens Hem kunnen optreden. Oké. Zijn er nog meer vragen of opmerkingen misschien? Daar hebben we nog niet zoveel tijd voor genomen voor de pauze. Maar in zijn streamen is ons genezing geworden. Hè? Ja. En wat wil je daarmee zeggen? Jazeker, ja. Absoluut. Kijk, een deel van die hele lijdenstijd waar we nu in zitten, heeft ook alles te maken met overwinning op ziekte. In de streamen, jazeker. Even kijken, we gaan even verder. Zoeken naar genezing is passend. Het gaat om het aanroepen van de Heelmeester. Nou, altijd genezing. Nou, er is sprake van een koninkrijk dat bevrijdt van ziekte. Maar soms ook niet. En er worden wat voorbeelden genoemd. Deze heb ik gewoon overgetypt. Die van Handelingen vind ik niet zo sterk. Want daar overlijdt iemand en die wordt dan later alsnog wel genezen. Dus dan denk ik, ja, die wordt weer tot leven gewekt. Dan vind ik het niet zo'n sterk voorbeeld. Maar daarom staat er dan ook tussen aanhalingstekens voorlopig. Even gewoon in het algemeen. Er is zeker sprake van een koninkrijk dat bevrijdt van ziekte. Nou, dat zijn de bekende teksten, ook die jij net aanhaalde. En het zoeken naar genezing is dus altijd passend. Dat hoort erbij. En daar mogen we verwachting in hebben en daar mogen we geloof voor hebben. Het aanroepen van de Heelmeester is zeker gepast. Alleen, we hebben dat niet op een presenteerblaadje, moet ik dat zeggen. We kunnen dat niet besturen. En dan is het, vooral die laatste zin is soms heel ingewikkeld. Wijsheid, langs welke weg wil God zich in je leven verheerlijken? Nou, toen mijn vrouw tegen die voorgangersvrouw zegt, nee, ik bid niet meer voor dat wonder, dat was misschien niet helemaal wijs. Maar het was in dat moment, op dat moment wel, dat was voor ons ook vrij vers, dat wij in de gaten hadden, nee, wacht eens even, dat gaat helemaal niet gebeuren. De wens is de vader van de gedachte bij al die andere mensen. Maar het is niet de wens van God op dat moment geweest. Dus langs welke weg God zich in je leven wil verheerlijken, wordt dan veel urgenter dan de vraag naar genezing. Nou, dat zijn opmerkingen die vragen juiste timing, die vragen liefde, die vragen relatie, want die moet je niet zo ineens out of the blue naar iemand roepen, want delen in het lijden van Christus, dat is ook zoiets. Hè? Kijk, ik vind ook altijd een prachtig voorbeeld, alleen dat is niet een ziekte geweest tot de dood, maar goed, het is toch behoorlijk ingrijpend geweest in haar leven, dat is Joni. Joni Eriksson Tada. Die is tot hier verlamd. Dus die kan alleen nog maar dit doen. Hè? Nou, door haar strijd heen en door haar, ja, hoe moet ik het zeggen, haar relatie met God heen, heeft zij wel een weg ontdekt, gevonden, hoe God zich in haar leven verheerlijkt, door die situatie heen. En, maar ja, dat is, kijk, zij leeft nog. Dat is een ander verhaal als je op een gegeven moment geconfronteerd wordt met een ziekte waarvan je weet, ja, normaal gesproken, naar de mens gesproken, betekent dit einde van het bestaan na verloop van tijd. Is het dan ook mogelijk om bijvoorbeeld te delen in het lijden van Christus? Filippenzen spreekt daarover. Of is het dan ook mogelijk een weg te vinden waarin je met je leven, hoe het er dan op dat moment ook uitziet of waar het ook naartoe gaat, toch een weg vindt dat je God kan verheerlijken. Nou, dat zijn de spannendste uitdagingen, om het zo maar eens even te noemen. En toch zie ik het gebeuren bij mensen die daar op een of andere manier een weg in vinden. En wat je dan heel vaak ziet, en dat is wonderbaarlijk, ik heb het nou een paar keer meegemaakt, ook bij ons in het werk, dat daar een getuigenis van uitgaat, dat is ongelooflijk. En dat mensen om hun heen, tot bekering komen, aangeraakt worden, soms wonderbaarlijk worden genezen, terwijl ze zelf niet. Dus dat zijn van die, ja, maar dat zijn wel hele diepe wegen. Dat gaat heel ver. Dat gaat heel diep. Maar dat is soms wel heel wonderbaarlijk. En ja. En dan sta je erbij en dan kijk je ernaar. En dan je weet het gewoon soms niet. Maar er is dus niet. Ja, natuurlijk mogen we uitzien naar genezing. En daar moeten we ook voor. Ik zou bijna willen zeggen moeten. Ja, moeten. Als we Jacobus serieus nemen, dan mogen we, en niet alleen Jacobus, er zijn natuurlijk veel meer teksten, maar dan mogen we uitzien naar genezing. En dat hoort ook bij het koninkrijk wat Jezus heeft gevestigd. Nu. Niet pas na onze dood, maar ook nu al. Dus het bidden voor zieken is goed. Hou dat alsjeblieft vol. Alleen, we kunnen God niet bewegen, niet altijd bewegen op een manier zoals wij dat graag zouden willen. Nou, kijk hoe ver ben ik. Ja, deze is ook altijd heel, het vraagt ontzettend veel wijsheid. Ziekte en zonde. Nou, ik heb het voorbeeld al genoemd aan het begin van vanavond. Ziekte, het begrip ziekte. Gewoon het ontstaan van ziekte, dat er ziekte is in de wereld, dat is een gevolg van de zonde. En daar bedoel ik mee de vruchteloosheid van de gevallen schepping. Dus daardoor is ziekte ontstaan. Maar ziekte, het begrip ziekte, persoonlijk, individueel, is niet altijd veroorzaakt door persoonlijke zonde. Pas op alsjeblieft daarmee. Dat is een groot verschil. Maar weer eventjes, het gaat nu niet om ons, maar even als voorbeeldje. Onze gezinssamenstelling is een uiting van het feit dat de gebrokenheid van de wereld zich ook op een bepaalde manier zich kan uiten in je gezinssamenstelling. Is dat te volgen, die zin? En dat heeft niks te maken met mijn zonde of haar zonde. Maar wij zijn kinderen van Adam en Eva. Heel lang geleden. Maar we zijn kinderen van Adam en Eva en op een of andere manier is dat doorgecijpeld. Nou, daar kunnen we een heel theologische week over houden, maar goed, het is doorgecijpeld en bij ons is het doorgecijpeld in die gebrokenheid van het kinderloos zijn. En ik moet eerlijk zeggen, wij zijn ook op zoek geweest naar zondes in ons eigen leven. Of in het zonde van het voorgeslacht of van het nageslacht wat er niet is. Maar goed, over, je gaat op zoek en op zoek en op zoek. En eigenlijk doe je dan hetzelfde als waar ik mee begon. Er moet iets aan de hand zijn, want anders was het niet zo. Nou, Jezus, dat is het bekende voorbeeld van dat die discipelen aan hem vragen bij die persoon die was blind, geloof ik, hè? Van wie heeft er nou gezondigd? Is hij het zelf of waren het zijn ouders? Nee, zegt Jezus, dat is niet aan de hand. Maar het gaat erom dat de Vader in dit voorbeeld gaat het er dan om dat hij verheerlijkt wordt. Occulte belasting, dat kan, zeker. Demonie kan ook. Maar dat is precies hetzelfde. Pas alsjeblieft op, je kunt het niet omkeren. Maar er kan sprake van zijn. Invloed vanuit de duisternis, waardoor iemand ziek is. Dus ik heb daarbij gezet, en dat heb ik een beetje vet gemaakt. Als je in een situatie bent dat je bijvoorbeeld... Ja, dat is niet iedereen natuurlijk, maar als je pastoraal werker bent of je hebt te maken met dit soort dingen, het is wel goed om het bespreekbaar te maken. Maar doe dat dan met tact en met fijngevoeligheid. Maar we moeten het niet zomaar wegpoetsen. Wel serieus nemen. En vergeving, ja, dat kan, hè. Misschien heb ik dat voorbeeld wel eens gebruikt, maar ik ben een keer op een club gasten van de Hoop, club bewoners van de Hoop, op werkweek geweest. Toen hadden we werkweken in Roemenië. En we kwamen daar in een gemeente, in een lokale gemeente, van allemaal zigeuners. En er was een mevrouwtje, die had... ik weet niet meer hoe het heet. Maar die stond zo in een hoek van 90 graden. En dat had te maken met iets in haar rug. Dat had een naam, medische term, ik weet het niet meer. En die vrouw die komt naar voren. En die staat zo voor de voorganger. En ze zegt, ik wil graag dat er gebeden wordt voor mijn rug. In het Roemeens ging dat natuurlijk allemaal. Maar... Nou, en daar stond ze en... En die man, en eerst hoorde ik het niet zo goed, maar hij zegt, wat is er aan de hand? Nou, ze legt het uit en hij gaat bidden en ineens midden in het gebed stopt hij. Zuster, zegt hij, is er iemand die u moet vergeven? Nou, ja, dat was wel zo, ja. En het leek wel alsof de, ja, hoe zeg je dat, netjes... Maar goed, er was iets gebeurd in haar leven en dat was verschrikkelijk geweest. Maar dat had haar zo enorm verbitterd en verkrampt. En dat was letterlijk in haar lijf gaan zitten. En ik heb dat later nooit meer zo meegemaakt. Maar ik zag het gebeuren op een moment toen ze uitsprak, ja, ik vergeef die en die. Kwam ze gewoon helemaal om. Het was weg. Nou, als voorbeeld... Van, er kan dus ook gewoon wel iets aan de hand zijn in die geestelijke wereld. En, maar dat vraagt gewoon fijngevoeligheid. En daarin heb je ook leiding nodig van de Heilige Geest, vind ik. En dat moet je zeker niet zomaar roepen. Maar er kan wel een reden voor zijn. Soms kan er een reden onder zitten waarom iemand worstelt met een bepaalde ziekte of lijden. En dan kan het te maken hebben met zonde, zeker. Het kan met de occulte wereld te maken hebben. Vergeving kan een rol spelen. Oh, wat ik nog niet... Ja, dat hoort daar eigenlijk bij. Wij zijn dat niet zo gewend, hè, hier in het Westen. Maar er zijn toverpraktijken die erop gericht zijn om iemand anders ziek te maken. Om iemand anders te vervloeken of om iemand anders... Nou ja, heel vaak heeft dat met voldoen te maken of dat soort toestanden. Ja, dat kan. Dat kan. Maar goed, dan laat de Heer het ook wel zien. Toch? Ik bedoel, ja. Ja, ik heb hem er niet bij gezet, maar het schiet me nou ineens te binnen. Ik denk, ja, het kan inderdaad soms wel dat je te maken hebt met rare bezweringen of toestanden. Nou, geloof. Ja, de geloofshelden van het Hebreeën 11. Ja, er werden mensen uit de dood opgewekt, maar er werden ook mensen doormidden gezaagd. Ja. En we noemen het allemaal geloofshelden. Dat klinkt een beetje grappig, maar zo bedoel ik het niet. Geloof heeft niet altijd te maken met de uitkomst, maar geloof heeft te maken met wat van binnen leeft. Hebreeën 12 vers 2. Ja. Laat daarom, hè, dan hebben we net al die geloofshelden gehad. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Ja. Nou, dat gaat over Jezus, maar dat gaat ook een beetje over die verbinding in dat lijden van Christus. Achter het lijden ligt ook de belofte. Maar dat is weer dat toekomstgericht denken. Genezing is niet het eindpunt. Als het resultaat van genezing het doel wordt van je leven, dan loop je gevaar dat je de relatie met God op een gegeven moment kwijtraakt. En dat je op een afslag zit die niet meer focust op je relatie met God. En dan wordt genezing, en dat klinkt een beetje hard, maar dat wordt zelfs je afgod. En daar zie ik heel veel mensen in worstelen. Ook in mijn praktijk van het werk. Als ik maar dat, dan dat, hè. En als ik maar dit, dan. En als ik maar zus en zo, dan. En dan wordt dat beoogde resultaat wordt zo belangrijk en wordt zo passioneel ook helemaal waar ze voor gaan. En op een gegeven moment wordt de relatie met God vergeten. Nou, genezing is dus niet het eindpunt. Hoe belangrijk het ook is. En hoe belangrijk het ook is om je ernaar uit te strekken, maar het is niet uiteindelijk het eindpunt. Genezing is een geschenk, zeker. Maar Gods goede werk door ziekte heen is dat ook. Ja, dat is mooi gezegd, maar je zal maar ziek zijn. En toch is het waar. En dat laatste is ook heel belangrijk, denk ik. Om daar nabij te zijn. We hadden het in de pauze even over een gesprekje van ja. Maar soms is het ook goed om juist ook wel alleen te zijn. Om daarin de verbinding met God ook te vinden. En om door hem ook aangeraakt te kunnen worden. En in die stilte samen met God op te trekken. Zeker, helemaal waar. Maar dit vraagt ook heel erg verbinding met andere mensen. Omdat dat ook alles te maken heeft met eenzaamheid. Nou ja, daar hebben we het al over gehad voor de pauze. En in de verbinding met andere mensen wordt ook zichtbaar welk geschenk God daarin wil geven. Nou, dan komen we langzamerhand aan het eind. De kern van de zaak. Ja, dat is niet de ziekte en dat is ook niet de genezing, maar de verheerlijking van God. En de overwinning is dat niets je kan scheiden van de liefde van God. Nou, dat hebben we de vorige keer ook besproken, dacht ik, met het andere thema. Maar dit is wel waar. Laten we ze er even bij pakken, 1 Korinthe 15. Het einde. Dit spreek ik even wel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijde overvloedig in het werk des Heeren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heeren. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En 2 Korinthe 5, vers 1 tot 10. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemel. Niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij ten alle tijde vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Of hem welgevallig te zijn, ja. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Nou, waarom deze twee teksten? Ik heb ze als afsluiting van het geheel er weer onder gezet om aan te sluiten bij waar we eigenlijk begonnen vanavond. Het perspectief is de eeuwigheid. Perspectief is het de intrek nemen bij God. De Heer Jezus die zegt op een gegeven moment tegen zijn discipelen, in dat prachtige gesprek over, ja, maar we weten niet waar u heen gaat. Nou zegt hij, ik ga naar de Vader en ik maak daar een huis voor jullie klaar. En er is genoeg plek voor iedereen. En dat mag onze richting zijn. En dat is de onderstroom, ook als we worstelen met ziekte of met gebrokenheid of als genezing niet daar is. Ja, dat God ons heeft bedoeld om bij hem te wonen. Voor de eeuwigheid. En het lastige is, als je in de realiteit van het bestaan wordt geconfronteerd met ziekte, met gebrokenheid en met eindigheid, dat je natuurlijk ook heel vaak dingen moet achterlaten. Of mensen moet achterlaten. Of dingen die voor jou van waarde zijn, of dingen waar je een band mee hebt, of dingen die ja, gewoon belangrijk zijn. En dat is ook goed, want daar is helemaal niks mis mee. En dat is het lastige in die worsteling met al die prachtige beloftes. Dat is allemaal waar, het is allemaal mooi, maar in de realiteit van het hier en nu moet je wel ergens mee dealen. Je moet ergens, ja, dat moet een plek krijgen. En dat is niet makkelijk. En toch zegt God, ja, maar je bent geroepen, je bent gemaakt om uiteindelijk bij mij te zijn. En dat is, toch is dat een troost. Alleen dat gaat dwars door soms verdriet heen, als er geen genezing komt. Nou, dit is zoiets wat ik ongeveer dacht voor vanavond. Ziekte, mogen we daarvoor bidden? Zeker. Moeten we daarvoor bidden? Zeker. Moeten we mensen zalven met olie? Zeker. Mogen we daar in verwachting naar uitzien? Zeker. Absoluut. Het hoort bij het Koninkrijk van de Heer Jezus. Ook dat, wat je terecht zei, ook dat zit in het hele offer wat Hij gebracht heeft. In onze striemen is mij genezing geworden. In zijn striemen, ja, sorry. Is ons genezing geworden. Nou, en dat is een feit. En aan de andere kant is dat die spanning, dat het soms niet gebeurt. En dat is ook de realiteit. Maar dat neemt niet weg dat Jezus mijn heelmeester is, mijn geneesheer, mijn redder, mijn verlosser, mijn bevrijder. En dat zal hij altijd blijven. Onafhankelijk van mijn omstandigheden. Goed, nog vragen, opmerkingen? Ja. Ik geloof zeker dat je in een ziekteproces wat kan leren. Zeker, dat geloof ik ook wel. Maar dat is met al die dingen. Zodra het een beetje terecht komt in dat voorwaardelijke denken van er zal wel iets zijn en daarom ben jij ziek, dan wordt het al tricky. Maar ik denk wel, dat hoor ik ook soms wel eens, ook van getuigenissen, dat mensen zeiden ja, maar God heeft mij daar wel geleerd om op een andere manier om te gaan met mijn vertrouwen in Hem. Want ik had bijvoorbeeld altijd mijn standaard riedeltjes, bij wijze van spreken, waarin ik mijn geloof tot uitdrukking bracht. Maar de praktijk van het leven leerde mij dat het zo niet werkte. De realiteit haalde mij in. Dus ik moest mijn relatie met God op een hele nieuwe manier gaan, nou ja, invullen, zeg maar. Ja, dat is een leerproces. Dat denk ik ook. Maar ja, dat is met heel veel omstandigheden zo. Er is ook een tekst die waar is, maar die, maar goed, dat heb ik wel eens vaker genoemd, maar die kan ook. Dat is natuurlijk de beroemde tekst: God doet alle dingen medewerken ten goede. Nee, dat is ook zo. Amen. Helemaal waar. Alleen het wordt op een gegeven moment link. Maar goed, dat zijn ook theologische verschillen, ook qua denominatie zelfs. En qua, want is dat dan het plan van God, bij wijze van spreken? Hè? Dan krijg je die. Of heeft God hem zo gepland dat jij, of die persoon, dat die ziek wordt, want dat is goed voor die persoon. Dus je komt in hele ingewikkelde denkprocessen terecht. Het is wel goed als je daarmee geconfronteerd wordt om in ieder geval theologisch je eigen denken daarin, te oriënteren, in te kaderen. Maar dat is voortdurend dat toekomst. Ja, ja. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, blijft moeilijk. Ja, nee, maar dat is ook een goed perspectief. Ja, maar dat sluit ook aan bij dat eeuwigheidsperspectief. Kijk, die tekst waar we mee begonnen is wat dat betreft ook een mooie. Uit die psalm, dat elke dag bij hem bekend was van mijn leven. En dat is natuurlijk, aan de ene kant is het heel bemoedigend, maar dat roept ook vaak bij mensen weer vragen op. Oké, dus God wist het al, dat ik op die dag, op dat moment, de diagnose zou krijgen. Bam. Dat zat dus in zijn plan. Weet je? Dus dan krijg je hele spannende vragen. Maar goed. Maar ik ben het er helemaal mee eens. Je hebt het eeuwigheidsperspectief is inderdaad die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En die gaat komen. Ja. Alleen de zieke heeft daar niet altijd wat aan op het moment dat hij daarin zit. Ja. Ja, maar dat betekent. Ik had van de week een gesprek met een stel. Hoe noem je dat? Laat ik maar zeggen, een groepje jonge mannen. En dat ging precies over dit. En hij wist ervan. En dat betekent dus dat God het heeft uitgestippeld. Dat was voor hun dus jij zegt terecht van ja, dat staat niet dat het zijn plan is. Hij weet ervan. Maar ik merk dat heel veel mensen juist denken doordat God ervan weet, dat hij het daardoor ook zo heeft gepland. En dat wordt dan voor hen hetzelfde. Dat wordt een soort van synoniem. En er was een spreker bij ons in het werk en die zei, ja, maar jij blijft verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Nou, want dit was een nieuw houvast geworden namelijk. Hè? Want het kan ook een houvast voor iemand zijn. Oh, gelukkig, God weet ervan. Dus ik hoef niet zelf meer. Ja, maar dan kom je dus op hele... Maar goed. Ik ga afsluiten met het gebed. Heer, ik dank u wel dat u onze Vader bent. En we mogen dat ook bidden. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En zo heeft u ons geleerd te bidden, Heer Jezus. En wat geweldig dat de Schepper van hemel en aarde, dat we die onze Vader mogen doen. Heren, en aan de andere kant mogen we dus ook inderdaad bidden, uw koninkrijk komen, niet mijn koninkrijk, maar uw koninkrijk komen, en uw wil geschieden, en niet mijn wil geschieden. Heren, help ons zo om, als we met dit soort thema's bezig zijn, en nadenken, en optrekken, met mensen, die misschien daar wel mee worstelen, geef ons daarin wijsheid, Heer. Wilt u ons daarin leiden, door uw Heilige Geest. Heren, en van de andere kant bid ik ook voor geloof. Heren, dat we geloven in een geneesheer. Dat we geloven in een God die herstelt. Dat we geloven in een redder, in een verlosser, in een genezer. En dat bent u, Heere Jezus. En dat we in ons leven uitstrekken naar dat werk van u. Want inderdaad, heren, wat we vanavond ook gehoord hebben in uw streamen, is ons genezing geworden. En van de andere kant worstelen we met de praktijk, heren, waarin we ook andere dingen zien. Maar wat is het mooi, heren, dat we uitgedaagd worden om in alles, welke omstandigheden dan ook, uw naam te verheerlijken. Heren, ik wil bidden voor troost, voor aanwezigheid, voor kracht. Heren, want we hebben misschien allemaal wel mensen in ons denken of in onze gedachten waarvan we weten van ja, die worstelen. En die hebben het moeilijk. En misschien hun zelf niet, maar anders dan zijn het wel weer mensen eromheen die ermee worstelen. Of die het moeilijk vinden. Heer, ik bid voor uw aanwezigheid. Ik bid om uw kracht. Ik bid om uw troost. Maar ik bid ook om wijsheid, Heer. Dat wegen geopenbaard zullen worden, wegen waar langs uw naam verhoogd zal zijn. Dank u daarvoor, Heer. En help ons ook zo, ook in ons eigen leven, als we aanlopen tegen ja, het onvolmaakte. Heren, dat we onze focus op u houden. En dat we ons blijven richten op u. Heren, wat is het dan geweldig dat ook in dat soort processen, dat we mogen weten dat u altijd de God bent die van ons houdt. Dank u daarvoor, Heer. En zo bid ik ook voor dit thema. En niet alleen voor het thema, maar vooral ook in de toepassing daarvan in ons eigen leven, in de praktijk van ons eigen leven of in dat van andere mensen. Ook als we voor mensen bidden of als we ze zalven met olie. Heren, dat we gaan in geloof. Omdat u gezegd hebt, ga dit doen in mijn naam. En dan komen we ook onze eigen onvolmaaktheid weer tegen, Heren, waarin we soms denken, ja, hoe zit het nou? Heren, maar we willen blijven gaan in uw naam. Dank u daarvoor, Heer. En zo vraag ik u zegen erover. Ook voor de uitwerking van deze avond. Wilt u de naprediker zijn, Heren? Wilt u maar door uw Heilige Geest werken? En wilt u maar dingen doen, Heren, die nodig zijn? Dank u daarvoor. Heren, wilt u ons ook veilig thuisbrengen? En dat we daar komen waar een ieder ons ook weer verwacht. En dat we een goede nacht zullen hebben waarin we in rust en vrede mogen slapen en bij u kunnen zijn, Heer, in Jezus' naam. Amen.